De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Er is een chef die tegen een van zijn personeelsleden zegt: ik heb een opdracht voor je. Je moet over enkele dagen maar heel vroeg opstaan. En dan moet je daar en daar naartoe gaan. Het is wel een verre reis. Je moet proberen ook voor de nacht nog weer terug te zijn. Ik geef je een opdracht mee voor die en die. Dat moet je daar gaan doen. Maar je hoeft niet alleen te gaan. Je mag één van je twee collega's meenemen. Je moet zelf maar zien wie. Die man heeft twee collega's. De een heeft hij leren kennen als een onbetrouwbare, wat valse figuur. Een man waar je niet op aan kunt. Hij is grillig. Soms is hij heel vriendelijk, maar dan probeert hij je weer te pakken te nemen. Op een vervelende, echt een heel onaangename wijze. En zijn andere collega is een innemend mens. Door en door betrouwbaar. Hulpvaardig. En vriendelijk. Iemand op wie je aan kunt. Wie van die twee denkt u dat dan die eerste zou uitkiezen? Die grillige, onbetrouwbare collega of die andere? Het antwoord lijkt me niet zo moeilijk. Wij zijn op reis. Wij gaan niet op reis, maar wij zijn op reis. U en jij en ik. En we hebben altijd een metgezel bij ons. U begrijpt het al wel. Die ene metgezel is uiterst grillig. Die belooft u veel. Aan het eind laat hij u met een boosaardige schaterlach in de steek. En die andere, die wil u zijn volle goedheid betonen. Zijn liefde. En met u zijn. In alle nood en strijd en dood. Dat laatste reisgezelschap bidt de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe toe. Dat is niet helemaal vanzelfsprekend. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Paulus is zelf de man die door Gods genade de gemeente in Korinthe, een in de oudheid beruchte havenstad, mocht stichten. Paulus is er vrij lang geweest voor zijn doen. En na zijn vertrek zijn er allerlei vervelende dingen gebeurd. En ook Paulus' naam is beklad. Op die misstanden die zijn binnengedrongen, is Paulus ingegaan. Heel bewogen. Heel bewogen. En er zijn in de beide brieven, om zo te zeggen, de harde noten gekraakt. Ook in dit laatste hoofdstuk zijn al scherpe dingen gezegd. Maar dat is niet het laatste. Paulus bidt de gemeente toe de genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. We zijn geneigd aan te vullen God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Wat bedoelt hij daarmee? Zullen we proberen daar iets dieper op in te gaan? Het eerste wat hij noemt aan die gemeente waar het nodig was voorgevallen, waar de nodige onzuiverheid was, vooral in de levenspraktijk, tot in de erediensten toe. Eerst wat hij de gemeente toebidt is genade. Er zit een, en natuurlijk kunnen in één preek niet alle dingen gezegd worden. Daarom komen we elke zondag weer. En als we kunnen, komen we twee keer. Maar in het woord genade zitten vooral twee elementen. Twee elementen. In gedachten zie ik op een schoolplein twee jongetjes met elkaar vechten. Het gaat nogal fel toe. En de een pakt de ander beet en gooit hem op de grond. En houdt hem een stevige beet, gaat bovenop hem zitten. En hij zegt, je moet om genade vragen. Maar dat jongetje dat op de grond ligt, heeft er niet zoveel zin in. Want het is een vernedering. Maar wil die vrijkomen, dan moet hij dat toch doen. En dan even zegt hij dan maar, genade. En dan staat die ander op en dan laat hem los. En die jongen is weer vrij. Hij kan weer gaan en staan waar hij wil. Genade, dat heeft, lieve gemeente, te maken met vrijheid. Vrijheid. Je bent dan niet meer gebonden. Je bent niet meer in de macht, in de kwade macht van de boze. Dat is het ene element dat in genade zit. Dat je vrij wordt. En bij vrijheid hoort dan ook onbevreesd. En vrijmoedig. Het andere element, het is dat wij gratie ontvangen. Genade en gratie zijn eigenlijk één en hetzelfde woord en begrip. Gratie is een woord uit de Latijn afkomstig. Wie heeft gratie nodig? Voor wie wordt soms een verzoek om gratie ingediend? Voor degene die aangeklaagd en veroordeeld is. Die veroordeling kan bestaan uit een heel lange gevangenisstraf. Kan ook bestaan uit de doodstraf. In heel wat landen, zoals bijvoorbeeld ook Amerika, daar is de doodstraf nog volop aanwezig. Gratie betekent dat een vorst of de president de straf vermindert. Soms ook vrijheid schenkt. Maar er is altijd sprake van schuld. En dat motief komt in de Bijbel ook steeds weer naar voren. Dat wij mensen tegenover onze schepper, de heilige God, schuldig staan. Door ons doen, maar ook door ons laten. Door ons spreken en door ons zwijgen. En dan is er die hele wereld van onze gedachten. Gedachten die je nooit stil kunt zetten, die altijd doorgaan. En die ook 's nachts in alle verwarring ons zal brengen tot de meest bizarre dromen soms. tegenover God. Zijn we niet alleen kleine mensen en voorbijgangers, tijdelijke mensen, maar steken we ook zo diep in de schuld. En wanneer we meer van de Heere God mogen leren kennen, dan leren we ook meer kennen van onszelf. Het is als met een boom. Een boom die heel klein begint en naar boven groeit, slaat ook de wortel steeds dieper uit in de aarde. Wanneer we meer van de Heere God leren kennen en verwonderd raken over zijn wonderbare goedheid, schamen we ons ook over die vuile bron daar binnen in ons. En we roepen om genade. Zo begint ook de 51ste psalm. Gena, o God, gena. Hoor toch naar mijn gebed. En wanneer wij nooit echt, Heere, hebben leren bidden om genade, kan het dan wel goed zijn tussen God en ons? Wat denkt u daar nu zelf van? En wanneer ook in de kerk, in het reilen en zeilen in de kerk, en in de prediking dus, maar ook in het pastoraat, de genade iets automatisch wordt, goedkope genade, noemde men dat wel in het verleden. Maar zo is het nog actueel. Dan veruitwendigt het hele kerkelijke leven, het hele persoonlijke leven van een mens. Het veruitwendigt. Er zit geen diepte meer in. Ook geen hoogte meer in. Het wordt plat en vlak. En daaronder leidt de christenheid in Nederland in deze jaren heel bijzonder. En zo plat als een dubbeltje. Zonder de verwondering, de dank en de aanbidding jegens die heerlijke God, die zo wonderlijk met onze mensenkinderen omgaat, dat hij ons zijn liefde betoont. Daar kom ik dadelijk op. Maar het kan nooit tot onze verwondering worden wanneer wij niet de roep kennen om Gods genade. En nu weet ik wel dat ook een gelovige niet altijd is op de hoogte waar hij hoort. Maar ik vraag u wel, mijn lieve broeders en zusters, wanneer was het u menens toen u tot de Heere riep om zijn genade? En hoeft er echt niet een bepaalde gruweldaad te hebben plaatsgevonden om opnieuw een woord uit Psalm 1, de berijming daarvan, aan te halen. Is misschien helemaal niet bijzonders voorgevallen. U bent er misschien helemaal niet te buiten gegaan in iets wat u niet kunt verantwoorden. Maar wanneer je een blik naar binnen werpt, dan schrik je van jezelf. En dan roep je om die genade van God. En dan hoef je echt niet oud voor geworden te zijn. Dat kan ook in jonge jaren al voluit plaatsvinden. En wanneer je soms van die gruwelijke dingen hoort en ziet om je heen, je vangt er iets van op, je leest er iets over, en je hebt er een afkeer van, dan kun je farizees gedragen en zeggen, zo ben ik niet. Oh nee. Maar gezegend is het, wanneer je zegt, daar van binnen zit iets dat eigenlijk ook wel zou mee willen maken, maar dat kan niet. Dat kan niet, dat mag niet. Maar het zit wel in me. Vuile bron van alle mogelijke wanbedrijven. Gena, o God, gena, o mijn gebed. En Paulus, want ik zou wel heel lang tot u willen spreken, dat kan natuurlijk niet. Paulus gaat verder en zegt, ook de liefde van God zij met u. En toen ik daar zo thuis over zat te mediteren, dacht ik, de liefde gaat nog veel verder dan genade. Maar je kunt ze niet van elkaar losmaken, je moet ook geen tegenstellingen tussen maken. Maar denkt u eens even met me mee. Wanneer daar een vorst is, die gratie bewijst aan iemand die ontzaglijk lange straf gekregen heeft. Of die ter dood veroordeeld is. En die gratie wordt verleend. En misschien in een bijzonder jaar, dat gebeurt ook wel eens, in een gedenkjaar, dan komt zo iemand zelfs op vrije voeten. In een tweede gratiebeweging. Komt op vrije voeten. Maar die vorst en die persoon die gratie kreeg, ontmoeten elkaar misschien helemaal nooit. Die kans is uiterst gering. Een afstandelijk gebeuren. Ik weet niet hoeveel van u ooit de koningin wel persoonlijk hebben ontmoet, aan haar zijn voorgesteld. Dat bent u lang niet allemaal. En dan zullen er niet eens veel van u zijn. Maar de liefde gaat oneindig veel verder in deze vergelijking dan de genade. Want de liefde veronderstelt een persoonlijke relatie. Er wordt niet van die vorst gevraagd dat hij ook die misdadiger die gratie heeft gekregen, lief heeft in de zin van dat hij een emotionele relatie met hem krijgt, dat hij dat een fijn figuur vindt, helemaal niet. Het blijft alleen bij die gratie. Maar zoals bij de Heere God niet. Die gratie is bij hem onlosmakelijk verbonden met zijn liefde. Hij heeft mensenkinderen, als wij ook zijn, lief. En dat is opnieuw iets om je heel diep over te verwonderen dat God deze wereld niet heeft gehaat, dat hij zich niet van haar heeft afgekeerd, dat hij niet heeft gezegd, ik laat die hele wereld met al die kwade mensen erop links liggen, ze zoeken het maar uit. Maar hij is tot de mens gekomen na de val, die voor hem een vlucht was. Zo zijn wij nog altijd. Als dat aankomt, zijn wij voor God op vlucht. Totdat hij ons heeft ingehaald. Hij heeft zijn woord gesproken. Door vele dienaren, gezondenen. Hij is ten laatste in de volheid van de tijd. In zijn Zoon Jezus Christus zelf in deze wereld ingekomen. Terwijl er voor hem geen plaats was. In deze wereld vol haat en afkeer jegens hem. Hij is daar zelf ingekomen. Hoe heeft hij dat gedaan? Er wordt onze aandacht gevraagd voor dat kind in de kribbe van Bethlehem. Toen en op die wijze is God zelf in de wereld gekomen. Heeft ons vlees en bloed aangenomen om ons te betuigen dat hij ons niet haat. Maar dat hij vrede wil en dat hij ons zijn liefde wil bewijzen. En als zelfs de enige plaats was die men aan God in deze wereld gunde, het kruis was. En wanneer de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, aan dat kruis zijn leven geeft, dan is dat nog in mateloze liefde. Want het is, opdat hij gratie zal kunnen bewijzen. Hij tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid voor God in hem. Omdat wij die vrijheid zouden verkrijgen, die in de genade ons wordt geschonken. De liefde van God. We kennen de bezwaren die buiten de kerk worden uitgesproken, soms uitgevloekt. En die soms ook in de kerk, als eigen hart naar boven komen. Is dat nu een God van liefde? En dan wijst men naar al dat zeer in deze wereld. En er is wat zeer. Wat is er een pijn in deze wereld? En een leed. Wat zijn er gruwelijke oorlogen. En aanslagen. Dan gaat geen week voorbij. Of we horen daarvan en lezen daarvan en zien daar iets van. En zou dat dan een God van liefde zijn? Ja, maar dan is men verkeerd. En onthoud dat u alstublieft, ook in gesprek met anderen. Wanneer u iets van de liefde van God wil zien, moet u niet naar die zere plekken in de wereld allereerst kijken. Maar dan moet u allereerst kijken naar Jezus Christus. Hij is die ene lichtplek in deze wereld die in angstwekkende duisternis is gehuld. Dat heeft Rembrandt goed begrepen. Als hij die Bijbelse taferelen schilderde, er zat altijd heel veel duisternis in. En op een wonderwijze is er dat licht dat altijd valt op de Heer Jezus Christus of een van de dienaren Gods. Geheimzinnig licht. Je ziet niet eens waar het licht vandaan komt. Rembrandt predikte daarmee. Er is in deze donkere wereld licht. En om dat licht op te merken, moeten we naar de Heer Jezus Christus zien. Hij is het licht der wereld. In hem betoont God zijn liefde. Als de hemelse liefde naar deze wereld uitstort, dan kiest zij de rivier die Jezus Christus is. De liefde van God zij met u allen. Die liefde die ons klein maakt en ontmoedig. Die ons afleert om zo makkelijk over anderen te oordelen. En opstandig te zijn en weerbarstig tegenover de Heere God. Het is die liefde die het verlorene zoekt. Zoekt. Die zondaren aanneemt. En die het verdorvene vernieuwt. En nu hoop ik zo dat we hier in de kerk niet zitten als mensen die zo keurig en braaf en kerkelijk meelevend zijn. En dat wij weten dat wij tegelijkertijd zondaren, verdorvenen zijn. Goddelozen in onszelf. Maar ook bemind door de Heere God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. En dan citeren zal ik daar dat die gemeenschap van de Heilige Geest het allerverst staat. Wanneer die vorst gratie verleent, komt er misschien nooit tot een ontmoeting tussen de gratieerde en de vorst zelf. Waarschijnlijk niet. De liefde gaat heel veel verder. Die gegratieerde, die genade ontvangen heeft, wordt ook door God bemind. Hoe is het met de liefde? Wanneer daar een zuiver liefde is tussen twee jonge mensen die in eer en deugd getrouwd zijn, kan het gebeuren dat er toch een afstandelijke scheiding komt. De jonge man, militair, wordt misschien uitgekozen om voor een of andere vredesoperatie naar Afrika te gaan. Of misschien naar Afghanistan. Dan komt er een verre afstand tussen die twee die zoveel van elkaar houden. De jonge vrouw blijft thuis. En ze nemen afscheid. Een roerend afscheid. Er vallen tranen. En dan gaat hij door de controles heen. Op Schiphol. En gaat naar het vliegtuig toe. Maar de liefde van God, gemeente, kent ook geen afstand. Daarom is er de koinonia, de gemeenschap van de Heilige Geest. Dat is zoiets wonderlijks. De Heilige Geest is niet alleen die geest die zweeft over de wateren, die leven heeft gewekt als de levensadem van God. Hij is niet alleen die geest die zijn gaven uitstart, maar die ook zelf komt wonen in het hart van de God. Zodat zij weten, zodat wij weten mogen, die liefde van God is er ook voor mij persoonlijk. En die genade van de Heer Jezus Christus is niet alleen iets voor anderen, maar is er ook voor mij persoonlijk. Op deze wijze zit er als het ware een voortgang in. Dat is geen tegenstelling, maar het komt steeds dichterbij. Genade, liefde, gemeenschap. Ons hart, een woonplaats. Kan ik dat eigenlijk wel zeggen? Ja, het staat in de Bijbel. Het staat hier ook. Een woonplaats van de Heilige Geest. Dat is zo verwonderlijk. Niet alleen God voor ons. In de menswording van de Heer Jezus Christus. In zijn heilig leven en lijden en sterven. Voor ons. Maar ook God in ons. Hij wil gemeenschap met ons oefenen. Hij de heilige wonen in ons onheilige mensenkinderen. Om daar de genade van de Heer Jezus Christus uit te werken. En de liefde van God gestalte te geven. De gemeenschap van de Heilige Geest. Met deze zegenheden sluit de apostel Paulus de brief af. Ze gaan als het ware verder op reis. Ze zijn niet bij elkaar. Paulus is elders, waar dan ook precies. Hij heeft van de noden en de spanningen in de gemeente van Korinthe kennis genomen. Hij heeft er scherpe dingen over geschreven. Hij neemt niet boosheid. Hij neemt met deze zegenbede afscheid van de gemeente. Wij moeten als mensen ook maar nooit echt boos uit elkaar gaan. Dat is riskant. Want je weet niet of je elkaar ooit nog weer ziet. Gaat u dan maar nooit boos uit huis weg of zo. Of uit een vergadering weg. Want het is niet zeker dat je het ooit nog weer goed kunt krijgen. Verdrietig uiteengaan, dat is mogelijk. Boos is wat anders. Met deze bede neemt Paulus afscheid van de gemeente voor dit moment. Hij wenst daartoe dit drievoudig geleide van de drie enige God. Na de Ik heb nog niets gezegd over de Heer Jezus Christus. Dat zijn drie namen. Nee, eigenlijk is het één naam. En het zijn twee titels. Jezus. Dat is de naam die hij in zijn leven op aarde droeg. Hij is de gezalfde, de Christus, de Messias. Hij heeft een naam ontvangen die boven alle naam is. Gezeten aan Gods rechterhand is hij koning der koningen en heer der heren. Wij lezen het vaak zo in een loopje, dat is heel jammer in onze Nederlandse taal. De Heer Jezus Christus. We zouden ergens moeten omkeren en zeggen, Jezus Christus, onze heren. Maar ook wel die E aan het slot even weglaten, omdat het tot u doordringt. Hij is de Heer in de zin van de koning der koningen. Hij kan ons schenken. Hij die op aarde de naam van Jezus droeg, die de Messias is, en die aan Gods rechterhand gezeten, ons nooit vergeet, maar in deze wereld bezig is, die daar de ambten heeft ingesteld, opdat ze aan de gemeente leiding geven, opdat woord en sacrament bediend worden, mensen tot geloof komen, de kracht, de overmacht van de Heilige Geest. Hij zegt, die het hoofd is van zijn kerk. En daarom is het zo griezelig wanneer men een kerk als mensen in elkaar knutselt. Als was men met Lego bezig. Kerk. Het lichaam van de Heer Jezus Christus. Hij het hoofd. En hij wil daar mensen bij hebben. Daartoe nodigt hij. Is er het zendings, is er het evangelisatiewerk. Omdat meerdere deze koning leren kennen. En buigen onder zijn scepter. Leven van zijn gratie. In vrijheid. En begenadigd. De genade van onze Heer Jezus, die de Messias is, de Christus is, die zijn met u. Al datgene wat de Heer Jezus Christus aan ontbreekt, is dor en dood. Daarom is het ook zo dor in de kerk en dor in onze stad en dor in ons land en deze wereld. Omdat de Heer Jezus zo buiten wordt gehouden. En de liefde van God, die het liefste geschonken heeft dat hij geven kon, zijn eigen kind, in wie hij gekomen is, om het verlorene te zoeken, te behouden en zalig te maken. En de gemeenschap van de Heilige Geest, die gemeenschap geeft met God de Vader en de Zoon. En die gemeenschap zich sticht onderling, die zijn met u. Gemeenschap, verticaal. Het genadewerk van de Heilige Geest. Wonderlijk. Het wordt op horizontaal uitgewerkt. Dat we mensen oog en hart krijgen voor elkaar. En er een gemeenschap opbloeit. In een zondige, goddeloze stad als Korinthe was. En als Rotterdam is. Een gemeenschap van mensen die elkaar herkennen omdat zij leven van genade. Drinken uit één en dezelfde bron van heil. Daarom beleiden wij ook in de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in de Geest, ik geloof in, ik geloof niet in, maar ik geloof de ene kerk, de gemeenschap. De heiligen. En in de gemeenschap der onheilige heiligen wordt ook de onderlinge gemeenschap ervaren. Uw gestalte krijgt. Aan de avondmaal is. Wordt het even zichtbaar. Eén gezin. Eén dis. Eén brood dat wordt gebroken. Eén wijn die wordt geplengd in de bekers. De gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Paulus sluit niemand buiten. Hij zegt niet, ja, maar dat ene groepje in de gemeente dat zoveel ruzie maakte en nare dingen deed, daar is niet voor nodig of die hebben het niet verdiend. Verdiend? Niemand heeft het verdiend. Dit genadewerk van de drie enige God. Zij met u allen. Zo sluiten wij af, nadat we dit drie grote feesten hebben mogen vieren. Kerstfeest, paasfeest, pinksterfeest, zondag der drie eenheid. Hier, de drie enige God, die met ons wil gaan. Want als u dadelijk de Maranatenkerk verlaat, dan klinkt weer zoals al zo vaak, al tientallen jaren na elke dienst geklonken heeft, of de beden uit nummer 6. Of dit woord van de apostel Paulus. Deze beden. en die bede wil met u gaan. Nee, nee, dat niet alleen. De drie enige God wil met u gaan. Hij wil ons geleiden. Hij wil op onze levensreis onze metgezel zijn. Dan kunt u toch geen ogenblik meer verlangen naar die duistere figuur die de boze is. Maar dan zou u toch van harte zeggen, o Heere, mag die woorden die hier staan en die ook daar over ons uitgesproken worden, wanneer u uw naam op ons legt, maak die ook in ons leven, in mijn leven waar. En leren we de onwaardeerbare schatten hiervan opdelven. Rijk ze mij aan. De genade van u, lieve Jezus Christus. De liefde van u, mijn God en Vader. Ben ik niet in uw naam gedoopt? De gemeenschap van u, o dierbare geest, die uitgaat van de Vader en de Zoon. Geprezen zij uw naam. Ga met ons. Ga met mij. U kan ik niet missen. U heb ik meer dan welk mensenkind ook. Amen.